Want inderdaad, er is soms wat moed voor nodig om aan een onderwerp als dit te beginnen. Laat ik dan als inleiding zeggen dat ik eigenlijk... moet je niet verder vertellen natuurlijk, maar dat ik eigenlijk zelf actief met Bijbelstudie begonnen ben met dit onderwerp. De tijdrekening. Hoe dat kwam, weet ik niet meer. Het was bij de... was de bestudering van... de profetie over de 70 weken van Daniël. Daniël 9. Ik kom daar vandaag nog wel over te praten. Maar in ieder geval is een belangrijke profetie, een sleutelprofetie met betrekking tot niet alleen het verleden van wat gebeurd is, de komst van de Messias, maar vooral ook met betrekking tot de toekomst. En het leek mij gewenst dat de juiste verklaring, de juiste uitleg van die profetie voorhanden was. En daar markeerde nog wel eens wat aan. En al heel vroeg heb ik daar altijd vragen over gekregen. Toen deed ik, gaf ik nog helemaal geen Bijbelstudies. Het interesseerde me ook eigenlijk niet zo erg. Je kunt misschien begrijpen hoe dat gaat. Maar dan wil je toch wel eens weten hoe het zit. Nou, en dan is het een kwestie van monnikenwerk. Gewoon de Bijbel doorwerken en getallen opschrijven en met elkaar in verband brengen enzovoorts. En toen heb ik toch wel een paar keer erg verbaasd gestaan. Want één is het ander gekomen. En ik zeg maar zo, dat is ongeveer de weg die ik persoonlijk gegaan ben. Hè? De studering eerst van de tijdrekening, de jaartallen enzovoorts. En daarna kom je vanzelf terecht bij allerlei veel gecompliceerde zaken. Want de tijdrekening zelf is nou weer niet zo gecompliceerd. Het is een kwestie van rekenwerk dikwijls, waarvan sommigen het nut niet inzien. En dan moet ik er nog één ding bij zeggen. Ik bedoel het niet om sneer uit te delen. Maar mensen die goed zijn in rekenen gaan gewoonlijk geen theologie studeren. En zodat daarmee verklaard is waarom in de loop der tijd toch vrij veel onzin, om het zo maar te zeggen, verteld is over de Bijbelse tijdrekening. Ik kan ook zeggen, er zijn vrij veel fouten gemaakt, dat is ook zo, maar er is ook werkelijk veel onzin over het onderwerp geschreven. Daar ben ik mij bewust, u misschien niet, maar ik wel. Ik heb minstens één plank vol staan thuis met boeken over, met onzin over de Bijbelse tijdrekening. En dat is ook de reden, ik noemde die voor niks, dat is ook de reden waarom men sinds de laatste tientallen jaren heeft uitgevonden dat het taboe is, dat het een verboden Bijbels gebied is. Men heeft gezien dat er zoveel onzin over gepubliceerd is, die toch nooit uitkwam en ook nooit klopte, op geen enkele manier. En dat was ook voor iedereen duidelijk langzamerhand. En toen heeft de gedachte post gevat dat het verboden zou zijn om de Bijbelse tijdrekening te bestuderen. En tot vandaag aan de dag hoef je maar een jaartal te noemen en men zegt niemand weet de dag nog de uren. En dan wordt er dus geïllustreerd hoe het komt dat men deze dingen zegt. Want het noemen van zo'n vers, niemand weet de dag nog de uren, dat gebeurt gewoonlijk door het vers uit het verband te rukken. Want als ik vraag waar het vers staat of in welk verband het gezegd wordt, dan blijkt men dat niet te weten. Zonder uitzondering zo geweest. Dus nou, daarmee wordt geïllustreerd hoe vreemd men er soms mee omspringt. Maar in de loop van de dag zullen we nog wel eens even bij dat soort verschijnselen stil moeten staan. Niet omdat het zo leuk is, maar gewoon om wat misverstanden weg te werken. Wel, ik wilde vandaag heel eenvoudig beginnen met wat heel elementaire zaken. Want daarin zitten vaak al wat voetangels en klemmen. Of ze zijn er in de loop der tijd in aangebracht. Ik begin heel eenvoudig gewoon in Genesis 1. Dan hoop ik vanavond aan Openbaring 22 toe te zijn. Ja. Als u dan vast begint bij hoofdstuk 2, misschien schieten we dan lekker op. Daar staat in... Ik doe het zo snel mogelijk. U zult begrijpen dat we niet al te veel Bijbelteksten aanhalen vandaag. Dat is nou eenmaal zo, omdat we van links naar rechts moeten schieten. En sommige heel bekende gegevens zoek ik niet eens op, omdat ik ze bekend veronderstel. Zo is het nou eenmaal. Dat doen we op deze dagen wel meer. Even snel, even hersengymnastiek doen. Hè? Nou goed, beginnen we met Genesis 1. Daar staat in Genesis 1 vers 3. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht. Wat is de bedoeling van het licht, dat we het zien. Hè? God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. En wat leren we daaruit? Wel, we leren daaruit hoe een dag in de Bijbel in elkaar steekt. En dat is tijdrekenkunde. Het is heel klein, maar ik begin expres weer even eenvoudig. om te laten zien hoe snel men daarin een fout maakt. Want wat hier geleerd wordt, en dat wordt ook niet betwijfeld, wat hier geleerd wordt, is dat, dat de dag begint wanneer het licht wordt. Even blanco, hè? Even alles eruit wat erin zit. Even overnieuw beginnen. Voorin, geen zin, weten van niks. We beginnen heel eenvoudig. De dag begint dus wanneer het licht wordt. Daar zij licht. Enzovoorts. En God noemde het licht dag. Wel niet de duisternis. De dag begint dus met licht. En na de dag en na het licht komt dan vervolgens de nacht in vers 5. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En de nacht volgde daar uiteraard op. En dan staat er, toen was het avond geweest, het was morgen geweest. En toen was de eerste dag om. En dat betekent dat de dag in de Bijbel begint 's morgens, gewoon bij zonsopgang. Ik doe het zo eenvoudig mogelijk. We doen net of er geen klokken waren en geen zonnewijzers en hoe heet zo'n ding? Zandlopers en zo, hè? Ja, het was zandlopers, maar het was in de bouw. Maar daar heb ik het nou even niet over. Goed. Dus de dag begint 's morgens bij zonsopgang. Dan heb je eerst een dag in de zin van terwijl het licht is. Daarna volgt de nacht. En als die voorbij is, dan is de dag om, want u moet zich even niet vergissen. De duisternis noemde hij nacht, maar daarna staat het was avond geweest, het was morgen geweest. En de zaak is deze, en we zullen dat later ook tegenkomen, dat de avond een woord is wat ook gebruikt wordt voor de middag. Voor de namiddag. Dat is heel verwarrend, maar dat is in de Nederlandse taal ook zo. Want de ochtend noemen wij ook wel eens de voormiddag. Nou ja, in het parlement noemen ze dat zo, de voormiddag en de namiddag. Bij ons begint de middag pas om 12 uur, maar bij deftige mensen begint dan al de namiddag. Die staan zeker vroeger op, dat weet je nooit. Maar ja, ik zeg het gewoon om te laten zien hoeveel verwarring er is, zelfs in onze Nederlandse woorden. Nou goed, je hebt de voormiddag, de namiddag, kortom dan is het licht, daarna volgt de nacht, dan is het duisternis. En daarop volgt in de schrift de ochtend, de morgen dus, maar vergis u niet, de morgen is niet na zonsopgang, maar de morgen is voor zonsopgang. Ik moet dat gewoon zeggen, als ik me daar allemaal in moet verdiepen, het allemaal moet gaan aantonen, dan komen we vandaag helemaal nergens aan toe. Maar je moet er maar gewoon van aan. Zo is dat. De morgen is namelijk voor zonsopgang. En daarna begint eigenlijk ook in het Nederlands de voormiddag. Het is heel gek, maar ook in het Nederlands klopt dat. Het is namelijk zo dat dit woord van morgen duidt aan de nanacht, wat wij de nanacht noemen, namelijk zo de tijd van de diepste duisternis, het is eigenlijk de tijd van de diepste duisternis, totdat het begint te schemeren en de zon dreigt op te gaan. Dat is de ochtend, dat is de morgen. Het is de tijd, het komt in de psalmen voor, ik verwijs gewoon uit mijn hoofd nu, hè. Komt in de psalmen voor, ik weet niet wat vertaling u gebruikt, maar in de psalmen staat soms dat een psalm is op de hinde van de dageraad. Nou, over die ochtend gaat het. Maar die dageraad is niet als het licht wordt, maar die dageraad is in de praktijk het diepste deel van de nacht. U zult ook zien dat die psalmen die zo'n aanhef hebben, inderdaad spreken over verdrukkingen, over lijden, over dood, over duisternis. Het is niet wanneer het licht wordt, maar tegendeel, het is dat deel van de nacht. Ik heb dus iemand horen zeggen, het was een Jood en een kenner van het Hebreeuws, die zei, het is dat deel van de nacht waarin de meeste mensen doodgaan. En waarin de meeste mensen geboren worden. Omdat het de tijd is waarin de mens het zwakst is. En waarin het leven het zwakst is. Want het is niet de ochtend, in de zin van de zon schijnt, maar het is de nanacht. Zie? De uren voor zonsopgang. Nou, dat is hier ook zo, gewoon in Genesis 1. Je hebt dus de zon gaat op, 's morgens. Daarna volgt de avond en nacht. En daarna volgt de zogenaamde morgen. Dat wil zeggen het diepste deel van de nacht. En dan gaat de zon weer op, maar dan begint de volgende dag. Nou, hoe dan ook, ik heb heel wat boeken gelezen waarin steeds maar weer opnieuw gezegd wordt dat de dag begint 's avonds bij zonsondergang. Maar dan de eerlijken zeggen er dan bij, zelfs ook bij dokter Willem Ouweneel, die zegt dat precies eender. Die zegt de dag begint 's avonds bij zonsondergang, maar zegt hij, het is duidelijk dat Genesis 1 daarop een uitzondering is. Nou, dat met de uitzondering, dat geloof ik dus niet, maar ik haal hem nu aan om te laten zien dat dit inderdaad zo is. Hier Begint de dag 's morgens bij zonsopgang. Dat wordt ook door niemand betwist. Men zegt alleen dat het uitzonderlijk is, omdat het later anders is. En wat wij dan doen, dat maak ik het heel eenvoudig, wat wij dan doen, is gewoon de schriftplaatsen opzoeken die men ons aanreikt om te laten zien dat het anders zou zijn dan in Genesis. Want ik denk dat u misschien ook, net als ik, op de zonderschool geweest bent. En daar hebben u waarschijnlijk ook geleerd dat de Joodse dag begint 's avonds bij zonsondergang. Ben je niet op zonderschool geweest? Jongen, oh, dat verklaart een boel. Nee, maar. Nou goed, kun je hier je scha inhalen, Obi? Goed. Want de schriftplaatsen die ons aangereikt worden om te laten zien dat de dag zou beginnen 's avonds bij zonsondergang, dat zijn er maar twee. Is echt waar, want dat zoek ik gewoon na bij de mensen die dat beweren, zijn er maar twee. Dat is namelijk Exodus 12. Vers 18. Waar staat: in de eerste maand, aan de 14e dag der maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot de 21e dag der maand, in de avond. Dus hier worden dagen van ongezuurde broden, de dagen van het feest van ongezuurde broden worden genoemd. En dan staat er dat het is, dat het begint in de avond en dat het duurt tot de 21e dag der maand in de avond. En het verhaal is nu dat men wel zegt, dan beginnen dus de dagen 's avonds. Maar dat is een misverstand. Hier gaat het namelijk helemaal niet om gewone dagen. Hier gaat het om feestdagen. En niet de gewone dagen uit Genesis 1 zijn uitzonderingen, maar feestdagen zijn uitzonderingen. Om een reden waarvan wat moeilijk is het nu vast uit te leggen, maar laat ik zeggen, het heeft een typologische reden. Ik kom daar nog wel even op terug zometeen. Maar u moet in de gaten hebben dat hier gesproken wordt over een uitzondering. Hier gaat het om feest. En bovendien, als een dag naar Bijbels gebruik en naar Joods gebruik in de avond begon, dan had het hier ook helemaal niet bij hoeven staan. En juist het feit dat het er wel bij staat, uitdrukkelijk van de avond tot de avond, juist dat bewijst dat het hier gaat om een uitzondering en niet om de regel. Immers, in Genesis 1 staat niet uitdrukkelijk dat de dag begint 's morgens vroeg en eindigt 's morgens vroeg. Dat is wat wij eruit halen, omdat de dag en de nacht en dan de morgen genoemd worden. Zeggen we, nou, dat is dan de volgorde, want we zijn onbevooroordeeld en we lezen dat gewoon zo. Maar hier wordt de uitzondering gemaakt, kennelijk omdat er gezegd wordt, denk erom, het is van de avond tot de avond. Het is een uitzondering op de normale regel. En ik ga meteen verder, want ik heb niet zoveel tijd voor dit soort kleinere dingen, hè. We gaan meteen verder, want de enige andere schriftplaats die men ons aanreikt, waaruit zou blijken dat de dag begint 's avonds laat, dus bij zonsondergang, dat is Leviticus 23. Leviticus 23, vers 32. Waar het gaat over de grote verzoendag onder Israël. En over die verzoendag in de zevende maand wordt gezegd in vers 32: het zal u een sabbat der rust zijn, dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende maand in de avond. Van de avond tot de avond zult gij uw sabbat rusten. En de Heer sprak tot Mozes enzovoorts. Het gaat om dat hier staat van in de avond, van de avond tot de avond. En het punt is nu dat hier niet sprake is van regel, maar van de uitzondering. Want een sabbat, een normale sabbat, duurt inderdaad van de avond tot de avond. Dat wil zeggen, een sabbat begint bij zonsondergang. Dat is nog zo onder Israël. Want nou laat ik even de Bijbel los en dan ga ik even naar het hedendaagse Joodse gebruik. Daar is het zo dat de sabbat begint op de vrijdagavond bij zonsondergang. Maar begrijpt u me nou goed, dat is niet het tijdstip waarop het blaadje van de kalender wordt gescheurd. Van een dagkalender dus, een scheurkalender. Dat gebeurt niet bij zonsondergang, integendeel, de datum blijft nog steeds dezelfde datum. Maar de sabbat begint. En wij zeggen, gemakshalve, de Sabbat is de zevende dag van de week. Dat is ongeveer waar, want in de praktijk is de Sabbat de laatste helft in uren gerekend van de zesde dag en de eerste helft in uren gerekend van de zevende dag. Strikt genomen, van de avond tot de avond. Maar dat is de wet van de Sabbat. Het wordt dus ook toegepast op de grote verzoendag, die als Sabbat bij uitstek geldt. Het wordt toegepast op sommige feestdagen, waarop men ook inderdaad zou moeten rusten. Waarop bepaalde regels dus die voor de Sabbat gelden ook worden toegepast. Maar het is de uitzondering en dat is ook de betekenis ervan. En daarom is het van belang dat we het zien. De zaak is namelijk dat tot vandaag aan de dag, de Joodse dag, niet alleen in de Bijbel, maar ook vandaag onder het Jodendom, begint 's morgens vroeg bij zonsopgang. Dat is de traditie en dat is nog nooit veranderd. We kunnen het terugvinden in de Joodse geschriften zelf. Er zijn verschillende Mishna's over geschreven, over wanneer namelijk het jaar begint precies, want er is ook zo'n verhaal over te vertellen, en wanneer de dag precies begint, en de dag begint 's morgens vroeg. En wat dacht u wat? Wat is 3 uur? Als het de derde uur is, hoe laat was het dan ook alweer? Dan was het 9 uur 's morgens, dank u wel, dat was het. En als het de negende uur was... Ik heb gewaarschuwd, ik heb het hele land gezegd, jullie moeten een rekenmachientje meenemen en een Bijbel. Maar de negende uur was 3 uur 's middags, want dan weet ineens iedereen dat de uren geteld worden officieel van zonsopgang. Althans bij benadering natuurlijk. Maar dat is de gedachtegang, dat is nog zo. En dat is de hele Bijbel door. Ik ga het niet opzoeken, maar ik heb een hele lijst van schriftplaatsen waaruit dat blijkt. De eerste uren begint bij zonsopgang. Wel, de Joodse dag begint ook inderdaad bij zonsopgang. Op een uitzondering na, dat is de Sabbat. Maar de Sabbat is dan ook niet een kalenderdag. Maar de Sabbat is een bepaalde tijd, inderdaad van 24 uur, waarop men bepaalde godsdienstige verplichtingen heeft. Maar het is niet de kalenderdag. Dat is van groot belang en ik weet wel, als ik u de gelegenheid zou geven om vragen te stellen, zou ik verschrikkelijk veel vragen krijgen waarschijnlijk. Omdat er zoveel ingewikkelde constructies bedacht zijn in de tijd om die alle gegevens te verklaren die genoemd worden bij het lijden en sterven van de Heer Jezus in verband met de feestdagen en het feest van ongezuurde broden en Pascha en de Sabbat en de eerste dag der week en 3 dagen en 3 nachten. Ik weet er alles van, maar dat is een van de redenen waarom ik in de tijd me erin verdiept heb. Dat moest op een of andere wijze toch kloppen. Niet kloppend gemaakt worden, maar dat moest gewoon kloppen. En als het kloppend gemaakt moet worden, komt het omdat wij gewoon de juiste gegevens niet kennen en de gegevens verkeerd interpreteren. En dan zitten we tweemaal moeilijk. Hè? Eerst gaan we moeilijk doen met de Bijbelse gegevens en daarna moeten we er weer moeilijk mee doen om het alsnog kloppend te krijgen. Ik weet dat gewoonlijk geleerd wordt dat de dag dus begint s'avonds bij zonsondergang, maar dat is niet waar. Dat is de uitzondering op het verhaal. De regel is namelijk gewoon bij zonsopgang. En er zijn veel meer schriftplaatsen die daarover spreken. En bovendien is het een overeenstemming met Genesis 1. En er is ook niet de minste reden om daarvan af te wijken. Integendeel. Want het verklaart waarom de grote verzoendag en waarom de Sabbat juist... erbij gezegd wordt dat het is van de avond tot de avond. Het is namelijk de uitzondering. Maar voordat ik daarop inga, ga ik weer terug naar Exodus 12, waar we net al even waren. Want dan krijgen we nog zo'n geval. En een geval wat meer bekend is en daarom makkelijk gebruikt kan worden ter illustratie. Exodus 12. Er staat in vers 1. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Nou, en dat is het verhaal. Nou wordt het ingewikkeld. Hierdoor wordt de tijdrekening van de Bijbel wat moeilijk gemaakt. Het is namelijk zo dat deze maand waarover hier gesproken wordt, dezezelfde maand, is de maand waarin Israël uit Egypte uittrok. Wel, men trok uit op de 15e van deze maand, dat wil zeggen op de avond van de 14e, slachten met het paaslam. We hebben daar zojuist over gelezen. Dat was op de avond van de 14e, op de 15e trok men uit Egypte en op de 17e, namelijk op de derde dag sindsdien, trok men door de Schelzee de woestijn in. Die data stonden vast, maar er wordt gezegd,
Niet deze dag, maar deze maand zal de eerste maand van het jaar zijn. Zodat achteraf bepaald werd dat het 14 of 15 dagen geleden nieuwjaarsdag geweest was. Zie? Dat is gecompliceerd, weet ik. Maar dat moeten we even vasthouden. De maand namelijk waarin Israël uit Egypte uittocht was een maand die wij tegenwoordig noemen Nisan of Aviv. Of Abib, wordt ook wel gezegd. Dat maakt niks uit. Dat is de ene naam, de laatste naam is Hebreeuws. Aviv is Hebreeuws. En de andere is de Galdees. Dat is meegekomen uit de ballingschap. En de namen worden in de Bijbel eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt. Ze worden eigenlijk pas gebruikt na de ballingschap. Want voor de ballingschap werden de maanden alleen maar genummerd. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is niks bijzonders, want dat doen we in de boekhouding vandaag nog steeds. Hè? Want dat is makkelijk te rekenen. En als je aan de computer zegt, het was maart, dan weet hij er niks meer aan te vangen. Maar je zegt, de derde maand, dan kan hij precies rekenen hoeveel dagen dat was. En dus de nummer in. Dat is in de Bijbel ook zo, dat is erg gemakkelijk. He? Nou, Israël was uitgetogen uit Egypte in de maand die wij kennen als Nisan, dan wel Aviv. Maar dat was tot op dat moment de zevende maand van het jaar. Israël toog uit in de zevende maand. Met als gevolg dat men dus het Pascha vieren op de 14e van de zevende maand, later nooit meer, want het nummer was veranderd. Maar daar was de 14e van de zevende maand en daarna toog men uit op de 15e van de zevende maand en op de derde dag vervolgens, namelijk op de 17e van de zevende maand, trok men door de Schelzee en kreeg men aan de andere oever weer droge grond onder de voeten. En het was erg interessant, omdat het de verjaardag was van de zonvloed, namelijk de 17e van de zevende maand, waarop de ark vastliep op de Ararat. Kijk, dat is tijdrekenkunde. En dat maakt het interessant. Heb je dat? Er is dus een verband tussen de zonvloed, waarbij de ark vastliep op de 17e van de zevende maand op de Ararat, en het moment dat Israël door de Schelzee ging en dus ook het water overwon van de zee en weliswaar in de woestijn aankwam, maar in ieder geval in een soort andere wereld, zal ik maar zeggen, eveneens op dezelfde datum, de 17e van de zevende maand. Nou, dat moet je vast hebben, want dat is geen toeval natuurlijk. Want er komt naar mij dat er staat dat het gebeurde precies 430 jaar nadat God het verbond met Abraham gesloten had. Op de dag nauwkeurig. Zodat we in één klap achter elkaar even hebben de 17e van de zevende maand, namelijk het einde van de zonvloed en het begin van wat wij dan noemen de tweede bedeling. De bedeling van het menselijk bestuur, maar dat mag u van mij weer vergeten nu. Dat is nou niet aan de orde. Maar we krijgen daarna het verbond met Abraham op dezelfde datum. Ja, jaren later, eeuwen later, maar op dezelfde datum. En weer nog zo'n stuk later krijgen we dat Israël trekt uit Egypte op dezelfde datum, de 17e van de zevende maand. Nou, en om het verhaal even af te maken, dat is voor de statistiek, even gauw. Later, nog later, op de 17e van diezelfde maand, die inmiddels de eerste maand geworden was, want het nummer was gewijzigd, maar op de 17e van diezelfde maand verscheen Esther en Haman voor koning Ahasveros in het boek Esther. En op diezelfde dag werd Haman gehangen. Het is de dag waarop Haman gehangen werd. De Jodenhater werd verwoest. De tegenstander werd vernietigd. En voor Israël werd een wet uitgevaardigd waardoor ze gered werd. Nou, dit is een parallel uiteraard. Want onder al die omstandigheden ging het om dat God zijn volk redt op een of andere wijze. En de laatste keer dat die datum in de Bijbel voorkomt, voor zover ik weet, is de 17e van diezelfde maand. Is namelijk de datum waarop de Heer Jezus zelf opstond uit het graf. Nou, hoeveel keer hebben we nou? 4, 5 keer geloof ik, hè? Ja, je kunt erna raden dat die datum waarschijnlijk dus nog wel eens een keer in de echte, meen ik. Dat weet ik niet zeker, maar dat vermoed ik wel, dat die datum nog wel eens een keer een rol zal spelen. Maar goed, er zijn nog veel meer data die een rol spelen, dus daar hebben we het nou even niet over. Maar het gaat erom dat we nou even vast hebben, dat wat in de dagen van Noach de zevende maand was, toen de ark vastliep op de Ararat, dat was ook de zevende maand bij de uittocht uit Egypte. Maar bij die gelegenheid wordt gezegd, denk erom, vanaf nu is deze zevende maand de eerste maand. Let wel, er staat niet, hij zal de eerste maand van het jaar zijn. Het is van belang wat ik nu zeg, hoor. Er staat niet deze maand, die zevende maand, wordt vervolgens de eerste maand van het jaar. Dat staat er niet. Moet nauwkeuriger lezen. Er staat, hij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. En omdat maanden altijd maanden des jaars zijn, kun je dus des jaars weglaten. En dan staat er dus, hij zal u de eerste van de maanden zijn. En daar gaat het om. Ik bedoel namelijk te zeggen dat vanaf dit moment de nummering van de maanden slechts gewijzigd wordt. Maar niet de nummering van het jaar. Want ik zei net, nu wordt achteraf gezegd dat 14 dagen geleden was het nieuwjaarsdag. Dus zou het nummer van het jaar gewijzigd moeten worden. Maar dat gebeurt niet. Want wanneer, dan gaan we even, hè, algemeen ontwikkeling is dit, cultuur dit, hè. Ja, niet verder vertellen, maar goed. Wanneer viert Israël haar nieuwjaarsdag? Het Jodendom? Ongeveer, wanneer is dat? Ja, september, oktober. Inderdaad, ja, september, oktober, afhankelijk van hun kalender. Maar zij zijn er niet zo onzeker over. Zij vieren het gewoon. Zij hebben nieuwjaarsdag op de eerste dag van de zevende maand. Ja, kunnen zij het helpen dat de nummering van de maanden gewijzigd is, maar nieuwjaarsdag hoefde niet gewijzigd te worden. Staat er ook niet. Staat er niet, deze maand zal voortaan begin van het jaar zijn, staat zal de eerste maand zijn. Nou, zo wat, zo is het gebeurd. En tot vandaag aan de dag viert Israël, het Jodendom dus, haar nieuwjaarsdag op de eerste dag van de zevende maand. Waarom? Nou, eenvoudig, omdat de zevende maand hier in Exodus 12 werd de eerste, de achtste werd de tweede, de negende werd de derde, de tiende werd de vierde, de elfde werd de vijfde, de twaalfde werd de zesde en de eerste werd dus zevende. En wat vroeger de eerste maand was, heet nu de zevende, wat vroeger de zevende maand was, heet nu de eerste. Kortom, de hele nummering van de maanden is een half jaar verschoven. Maar het jaar zelf niet. En dan, ja, is het moeilijk te kijken. Nou, dan zal ik het schematisch even voorstellen. Dan krijgen we dus dit verhaal. Dit is het jaar, verdeeld in 12 stukjes. En men was in de zevende maand, hier is ergens, hè. Halverwege, ongeveer zo. Begon de zevende maand. Men was in de zevende maand. En toen werd er gezegd, dit wordt voortaan de eerste. Zie. En toen kwam hier de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. En toen kwam de zevende. Maar in de oorspronkelijke telling ging het dus gewoon door. 8, 9, 10, 11, 12, 1. En oorspronkelijk vierde men natuurlijk nieuwjaarsdag op de eerste van de eerste maand. Heel eenvoudig. Maar de zaak is een half jaar verschoven wat de nummering betreft, waardoor men nu de nieuwjaarsdag viert op de eerste van de zevende maand. Maar waar het me nou om gaat is dit, dat de maanden wel gewijzigd zijn, de nummering van de maanden, maar de nummering van het jaar niet. Zodat als het de eerste van de eerste maand is op de Joodse kalender, scheurt men niet de kalender af of vervangt men de kalender. Integendeel. Ja, dus in maart, april, dan begint hun eerste maand, Nisan dan wel Aviv. Maar in september, oktober, dat is in de herfst, begint hun nieuwe jaar. Zodat men in de praktijk twee verschillende methoden hanteert. Voor de jaarrekening, want dat is echt zo, we hebben twee verschillende soorten van tellingen dan, die een half jaar ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Maar dat is niks bijzonders inmiddels voor ons, want we hebben eerst geleerd dat men ook twee verschillende wijzen heeft van het rekenen van de dag. En die twee verschillende wijzen van het rekenen van de dag zijn ook een halve dag ten opzichte van elkaar verscholen. Hebben u dat? Dat mag niet moeilijk zijn. Het is gewoon een halve dag verscholen. Normaal begint de dag 's morgens bij zonsopgang. Behalve de Sabbat, die begint bij zonsondergang. En dat betekent dat de Sabbat half over de zesde en half over de zevende dag heen ligt. En zo is het met de jaren ook. Want de kalenderjaar, gewoon burgerlijk kalenderjaar, zonnejaar, hoe je dat maar noemt, begint gewoon op de eerste van de zevende maand. Maar voor alle andere toepassingen, namelijk voor het berekenen van de feesten, wanneer de feesten gevierd moeten worden, en voor het berekenen van de regering van koningen, ik zeg het expres zo, voor het berekenen van de regering van koningen, want zo staat het in de Mishnah, wordt gerekend niet vanaf de eerste van de zevende, maar vanaf de eerste van de eerste. Er is een half jaar verschil tussen. En dat is een van de problemen waarmee de chronologen, de tijdrekenkundigen, dus te maken krijgen. Wordt een jaar gerekend, als het genoemd wordt, hè, wordt dat jaar gerekend vanaf de eerste van de zevende of vanaf de eerste van de eerste? Dat is een probleem, dat kan een half jaar schelen en een half jaar kan in de praktijk dus een heel jaar, wat de nummering betreft, schelen. En daar zit dus de problematiek. Maar wat ik u wil laten zien nou, is dat die normale nummering van de maan, dus zoals die nog was in de dagen van Noach, dat was de nummering zoals de wereld die kende. En zoals Israël tot vandaag de dag ook praktiseert wat betreft de kalenderjaren. Het nieuwe jaar begint in de herfst, dus de wereldlijke manier van tellen. De oorspronkelijke manier van tellen van de dag is ook 's morgens van zonsopgang. En onder vele volken is het ook altijd zo geweest. En onder vele is het nog zo. Maar voor Israël wordt voor beide dingen, voor beide rekeningen, een uitzondering gemaakt. Want het is de Heer die ingrijpt en zegt, nee, deze dag moet precies verspringen. Je moet een halve dag verspringen. En toen op een gegeven moment zei je, en dit jaar moet ook een half jaar verspringen. Want, daar hebben we weer zoiets. Daar haal ik weer eens even wat anders aan. Namelijk, we kennen namelijk de normale jaren, de normale kalenderjaren, maar we kennen ook bijzondere jaren. We kennen gewone dagen, we kennen bijzondere dagen. Namelijk, we kennen bijzondere dagen gewoon van de week en dan een bijzondere dag, dat is dan de Sabbat. En we kennen ook gewone jaren, maar we kennen ook een bijzonder jaar en ik bedoel nou het jubeljaar. Dat is dat jaar wat Israël nooit gevierd heeft. Dus het jubeljaar. Dat is het jaar waarin alle slaven vrij moesten krijgen en waar alle onroerend goed weer terug moest gaan naar de oorspronkelijke eigenaar. En u begrijpt waarom Israël dat nooit gevierd heeft. Zal ik het u vertellen? Nou, ze hebben gewoon een paar theologen aangesteld die moesten uitvinden op welke wijze men onder deze Bijbelse instelling uit zou kunnen komen. En zij verstonden hun vak en dat hebben ze dus inderdaad zo geregeld. Israël viert tot vandaag de dag het jubeljaar niet. Dat gedenkt het misschien hooguit, maar het doet het in ieder geval niet. Daar gaat het om, want het kost te veel. En daarom moet de schrift aangepast worden aan. En ik begrijp dat is daar toen in die dagen niet opgehouden. Dat gebeurt nog precies zo overal waar men met de Bijbel omspringt eigenlijk. Maar wat ik u wil laten zien is Leviticus 25. Waar over het jubeljaar gesproken wordt. En over de Sabbatjaren trouwens ook. Ik lees vers 8 maar. Daar staat in vers 8. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken, 7 maal 7 jaren. Zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaren zullen zijn. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat men 49 jaren moest berekenen. 7 maal 7, maar voor degene die niet weet hoeveel 7 maal 7 is, staat het erbij. Hè? Nou, makkelijker kan het dan niet. Reken het maar na, dat is zo. Nou. Maar wacht maar. Ik krijg u nog wel vanmiddag. Daarna zult gij de zevende maand, op de tiende de maand, de bezuin des geklanks doen doorgaan. Op de verzoendag zult gij de bezuin doen doorgaan, uw ganse land. En gij zult dat 50ste jaar heilige en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal uw jubeljaar zijn en gij zult wederkeren ieder tot zijn bezittingen en zult wederkeren ieder tot zijn geslacht. Enzovoorts. Nou, de zaak is nu dat het jubeljaar deel uitmaakt van de godsdienstige instellingen onder Israël. Het maakt deel uit van de gezette hoogtijden des Heren. Het jubeljaar zou dus gerekend moeten worden volgens het zogenaamd heilige jaar, namelijk vanaf 1 Nisan. Want alle feesten worden gerekend vanaf 1 Nisan. Dat zegt niet alleen de Bijbel, dat zegt de Mishnah ook. De Joodse instellingen zeggen dat dus ook. En nu hebben we hier het jubeljaar, maar nu blijkt het jubeljaar niet te beginnen op 1 Nisan, hoewel je dat zou verwachten. Maar het verspringt weer, het springt als het ware terug, want dat begint weer gelijk met het kalenderjaar, namelijk in de zevende maand. Er staat ook, begint vanaf de grote verzoendag, in de zevende maand. En de zaak is dan ook dat wij in de praktijk te maken hebben, niet met perioden van 50 jaren, jubeljaar is immers het 50ste jaar onder Israël, Maar in de praktijk hebben we te maken met perioden van 49 jaren. Want het jubeljaar begint halverwege het 49ste jaar. Verspringt. Ja, daar kom ik nog op terug. Want kijk, 49 jaar en halverwege het 49ste begint het jubeljaar. En het loopt tot halverwege het 50ste. Maar het 50ste is dan feitelijk weer het eerste van de nieuwe cyclus. Zodat de historie van Israël feitelijk zou ingedeeld moeten worden in cycli van 49 jaren. En dat gebeurt ook, want we hebben in minstens twee gevallen te maken met perioden van 10 maal 49 jaar, namelijk 490 jaar. En die 490 jaar, daar komt men aan door 10 maal zo'n berekening tot aan het jubeljaar. Zodat het in werkelijkheid op de kalender het jubeljaar niet eens bestond. En niet eens deel uitmaakt van de normale tijdrekening. En voor sommigen van u zal dat niet verbazingwekkend zijn, want het is immers het 50ste jaar, mensen, en de 50ste of een 5, die hoort altijd op een ander niveau thuis. Die hoort nooit in de reeks, die staat altijd naast de reeks. Ik kan het dan niet vertellen voor degenen die van niks weten, maar ik noem het maar even voor degenen die dingen wel weten, dan valt het op zijn plek. Hier op aarde wordt gerekend, 7 x 7 is 49, dan begin je gewoon overnieuw. Net als een week rekent tot 7, begint dan overnieuw. Het telt niet door. En na 49 telt men niet door naar 50, maar men begint gewoon overnieuw bij 1. Zodat het jubeljaar in de praktijk op de kalender niet bestond. En niet zou kunnen bestaan volgens deze manier van rekenen. Maar het is nog sterker, men heeft het dan ook inderdaad nooit gevierd. Want 5 en 50 en 500 zijn dingen die met de geestelijke en hemelse dingen te maken hebben. Ze worden hier op aarde niet gerekend. Maar goed. Ik ga nog even verder en dat voordat ik het, misschien kom ik er niet meer aan toe, maar ik hoop van wel, maar dan zeg ik het nu vast. Waarom verspringt dat? Wat is de zin daar dan van? Want u moet goed zien dat er uitzonderingen zijn op de regel, dat voor Israël een aparte, uitzonderlijke regel gehanteerd wordt. Niet onder de normale omstandigheden, maar wel in verband met de godsdienstige zaken. Dan is er een uitzondering en dan verspringt het een halve. Wel, de reden daarvoor is deze. Namelijk dat zoals de zevende dag begint halverwege de zesde, zoals de zevende dag voor Israël begint terwijl de zesde dag voor de wereld nog gewoon voortduurt, zo zal het ook zijn dat de zevende bedeling begint terwijl de zesde voor de wereld nog gewoon voortduurt. Dat is het verhaal. Dat is echt waar. Ik heb aan de hand van deze dingen, deze verschijnselen, heb ik die profetische waarheden leren verstaan. Dan zeggen mensen, heb ik nog nooit van gehoord, van wat je me daar nou vertelt. Dan zeg ik, nee, maar dan moet je eens beginnen met te leren wanneer de Joodse dag begint en hoe het Joodse jaar in elkaar steekt. Hoe die eenvoudige tijdrekening is, want dat is verhoudingsgewijs zeer eenvoudig. En daaruit valt af te leiden hoe de grotere dingen in elkaar steken. Ik kom er nog wel op terug. Het verhaal is namelijk dat als straks in de zesde bedeling de verdrukking komt over de wereld, dan is terwijl die verdrukking voor de wereld nog voortduurt, begint voor Israël de zevende dag, de zevende bedeling, kortom, begint voor Israël het Messiaanse Rijk. En terwijl Israël al leeft in het Messiaanse Rijk, is de wereld nog in de verdrukking. Dat is het verhaal. Dat is Matthäus 24. Zo die dagen niet verkort werden om der uitverkorene wil, enzovoorts. De dagen van de verdrukking die voor Israël korter zijn, dat wil zeggen, er zijn minder dagen verdrukking voor Israël dan voor de rest van de wereld. Ja, er zijn teksten waarmee ik ben groot geworden, zou ik maar zeggen, ben ik mee opgegroeid met die schriftplaatsen. Er is nooit iemand geweest die heeft kunnen verklaren hoe dat in elkaar zat. Hoe dat kon. Hoe er in de Bijbel 1260 dagen van verdrukking voor Israël genoemd worden en dat in Matthäus 24 staat dat ze verkort worden. He? Hoezo, kan de Heer niet precies rekenen dan? Was het ongeveer 1260 dagen dan? Iets minder dus, hè? Wel, nee. Het punt is gewoon, die 1260 zijn al de verkorte dagen. Ik kom er nog wel op terug, later op de dag. Maar het gaat erom dat we dat principe zouden leren verstaan. Dat de tijdrekening voor Israël hier en daar verschuift. Omdat namelijk de dingen die voor de wereld bestemd zijn in de toekomst eerder gegeven zullen worden aan Israël, waardoor Israël inderdaad een volk is van eerstelingen. En daarom van eerstgeborenen en daarom van erfgenamen. Dat is waar het om gaat. En daarom wordt gewoon de tijdrekening verschoven. En dan gebeuren alle dingen bij Israël eerder dan bij de rest van de wereld. Dat is ongeveer de gedachte. En ik kom daar in de loop van de dag nog wel op terug. Nou, dit waren enige kleine dingen met betrekking tot de dag en het jaar. En van daaruit komen we bij de wat grotere dingen. Nou is het niet mijn bedoeling om alle jaartallen u voor te houden. Dat zal trouwens toch niet meevallen. De gemiddelde mens kent trouwens maar één jaartal. En dat is 1600. Waarvan ik even vergeten ben wat er ook weer... Oh ja, ja, nou je het zegt. Ja, ja, dat is waar, ja. Ze hadden wel iemand die erin trapt, hè. En de Bijbelse jaartallen, dat is nog veel moeilijker. Het moeilijkste vind ik altijd dat wij het hebben over het jaar 1600. Ja, ja, 1600 sinds wat? 1600 sinds Christus, zegt men dan, hè. In het jaar, in anno domini, het jaar onzes heren 1600. En vergeet dat maar, want zelfs dat klopt dan niet. Het was wel 1600, maar niet anno domini. Hè? Want dan missen we weer een paar jaar, want ook daar is al in gerommeld in het verleden, in de jaartallen. Maar daar kom ik nog wel terug, want ik hoop nog, ook nog stil te staan bij de geboortedatum van en overlijdensdatum uiteraard van de Heer Jezus. Omdat dat centrale gebeurtenissen zijn in de schrift. En bovendien worden die data gebruikt, naar men beweert, als norm voor onze tegenwoordige jaartelling. Men rekent voor Christus en na Christus. Dat doe ik ook vandaag, laat ik dat nog vast zeggen. Maar als ik zeg zoveel jaar voor Christus en zoveel jaar na Christus, bedoel ik niet zoveel jaar voor of na zijn geboorte, maar bedoel ik gewoon zoveel jaar voor of na het begin van onze jaartelling. De Jehova's getuigen weten heel goed dat het namelijk niet klopt. En die zeggen niet voor Christus, maar voor de gewone tijdrekening. Voor GT of na GT. Hebben ze zelf uitgevonden. En daar hebben ze het recht toe. Alleen, ja, ik neem het niet over, want dan zeggen ze weer dat ik Jehovah-getuige geworden ben. En eigenlijk is het ook zo, want wij getuigen dagelijks van Jehovah, maar... Nou goed. Maar die zeggen GT. Zij zeggen dat het betekent gewone tijdrekening. Dat is niet waar. Het betekent oorspronkelijk Gregoriaanse tijdrekening. Maar daar stikken de mensen ook in. Bovendien Gregorius, naar wie de jaren dan genoemd zijn. Dat was een paus. En daar, zoals bekend, believen Jehova's getuigen geen pausen. Dus vandaar dat men dat GT veranderd heeft in gewone tijdrekening. Zelfs hun eigen systeem worden ze regelmatig aangepast. Maar dat is wel eens meer gebeurd. En ook dat haal ik misschien nog wel eens aan. Want u weet dat elk jaar de Heer terugkomt. Sinds 1917 is hij elk jaar teruggekomen. Maar goed. En dat berust dus op een ordinaire rekenfout. Ja, inderdaad. Goed. Nou, dan ga ik even helemaal terug naar de Bijbel. Zal ik proberen u een beetje vertrouwd te maken met de algemene gegevens van de Bijbelse tijdrekening. De jaartelling dus. Wanneer was iets? Ik ga niet alle jaartallen noemen, maar ik laat u zien waar het makkelijk is en waar het moeilijk is. En hoe bepaalde problemen worden of werden opgelost. Vraag mij niet aan het eind van de dag wanneer was dat of dat, want dan weet ik het ook niet precies uit het hoofd. Ik zie trouwens dat ik mijn jaartallen tabel niet eens meegenomen heb. Die heb ik dus wel. Maar daar gaat het niet precies om. Het gaat erom hoe de dingen met elkaar in verband staan. Nou, het begint allemaal eenvoudig in Genesis. Als je maar niet de draad kwijtraakt en er niet in gaat knoeien. Want dat doet bijna iedereen, dat is echt waar. En daar waarschuw ik dus voor, hè, dat we dat niet doen. Dat we ons gewoon houden aan de schrift. Want je kunt als je later voor de Heer staat nooit zeggen dat heb ik niet geweten, want ik heb het altijd anders geleerd. Je kunt wel zeggen... Je kunt eventueel wel zeggen, sorry dat ik het niet beter geweten heb, maar ik heb me maar gehouden aan het woord. Dat kun je wel zeggen. Je kunt wel zeggen, ik heb me gehouden aan het woord. Daar staat het, daar hou ik me aan. Maar je kunt niet zeggen, maar iemand heeft me verteld dat je het anders moet uitleggen. Dat kun je niet maken. Dat is geen excuus. Nou, ik ga naar Genesis 5. Daar staat dat Adam een zoon kreeg. En nou krijgen we gewoon een optelsom. Dat is, nou ja, je moet eigenlijk een boekhouddiploma hebben. En vandaar dat ik hier altijd een boekhouder laat inleiden. Dat geldt ook voor broeder Klaas Boersma, dus. Nou, daar staat dan, In vers 3. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, enzovoorts. En hij noemde zijn naam Seth. En daarna staat er hoe lang hij daar nog leefde, maar daar verdiepen we ons vandaag niet in, omdat het voor de berekening niet interessant is. Want het zal duidelijk zijn dat Adam leefde 130 jaar en hij gewon Seth. En daarna is het van belang hoe lang leefde Seth voor hij, hoe heet die man, Enos gewon. En hoe lang leefde vervolgens Enos voor hij Kenan gewon. En hoe lang leefde Kenan voor hij Mahalalel gewon. Enzovoort. Dat is de normale wijze van rekenen. En ik zou niet weten waarom hoe je daar anders mee zou kunnen omspringen. Sommigen doen het, maar als boekhouding was, kregen ze dan moeilijkheden met de belasting. Hè? Nou ja, die krijg je toch, maar om andere redenen. Ja, goed. Dat wist u niet, hè? Ja, dat is echt zo. Wist u wat het collectegeld, het zwartste geld is wat er maar is? Voor de belasting, dat is interessant, hè? Echt waar. Dan zeg ik dit, want als mocht u zwart geld hebben, wij maken dat wit. Alleen is het daarna niet meer van u. Zeg maar. Goed. Nou, dan ga ik gewoon, hè. De zaak is dus, Adam leefde 130 jaar en Seth leefde iets langer, geloof ik, waar is mijn lijst. Ik zit weer helemaal vol met papieren. En Seth leefde 105 jaar en gewoon Enos, en Enos leefde 90 jaar en gewoon Kenan, en Kenan leefde 70 jaar enzovoorts. En dan tel je netjes allemaal bij elkaar op. Dat is toch gewoon, dat is toch de normale manier van rekenen. Ja, en dan, als je dat dan netjes doet, ik ga u dan niet voorrekenen, dat kun je gewoon thuis doen. Het is heel nuttig om dat is gewoon te doen. Lezen en opschrijven en uitrekenen. Ik heb het jarenlang zitten doen. Dus, dat doet hij ook maar eens een keer. U weet wat, telt het bij elkaar op. En dan komt hij aan dat Lamech, gewoon Noach. En Noach leefde 600 jaar en in het 600ste jaar van Noach kwam de zondvloed. Nou, als je die hele tabel hier in Genesis 5 netjes optelt, dan zal blijken dat u 1656 jaar rekent van Adam tot de zondvloed. Dus van Adam tot de vloed is 1656 jaren. En vraag me dan niet naar de datum, want het kan me helemaal niet schelen nu. Het gaat erom dat er zo'n periode tussen zit. Als Adam geboren werd in het jaar 0, dan betekent het gewoon, sommigen beweren dat hij van het jaar 0 is. Maar dan betekent dat de zondvloed was in het jaar 1656. 56 jaar dus na de slag in Nieuwpoort. Maar goed, dat is ook moeilijk te maken. Maar 1656, er is niks moeilijks aan. Waarom weet niet iedereen dat? Wel, dat zal ik u vertellen. Het klopt namelijk niet met de gegevens van bepaalde geologen. En met de gegevens van Egyptologen. Ja, er logen er nog meer. Ja. Ik voel het. Zit die mensen tegen? Ja. Ja. Mijn broer is theoloog, dan heb ik nog een broer die is geoloog. En ik heb nog een broer die is ook niet te vertrouwen. Maar dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk niet zo'n aardige grap. Want niet menselijks is natuurlijk ook deze heren vreemd. Ik bedoel, daar gaat het nou even niet om. Maar het past namelijk niet in hun vak, in hun wetenschap. De Bijbel past er niet in. Men vindt het namelijk te kort. Men vindt het sowieso te kort, want men wil graag kunnen aantonen dat de aarde enige miljarden jaren oud is. Nee, een paar miljard jaar meer, maar dat is sinds gisteren. Want elke dag komt daar een miljoen of wat bij, dat weet je. Men wil het aantonen, dus wat doet men? Men rekt de geslachtsregisters op. En wat heeft men nou uitgevonden? Heeft men uitgevonden dat Adam leefde, het is vers 3 hè, van Genesis 5. Adam leefde 130 jaar en gewonnen zoon, namelijk Seth. En dan staat er dat Adam daarna nog leefde, nog 800 jaar. En dan beweert men dat als het dan vervolgens staat, Seth leefde 105 jaren, dat die 105 jaren van Seth niet gerekend worden vanaf de geboorte van Seth, maar vanaf de dood van zijn vader. En dat scheelt 800 gulden. Nee, dat is voor de belangrijke. Nee, 800 jaar, hè. Nou goed. Dat scheelt 800 jaar dan. En zo rekt men zo'n register op. En zo telt men er duizenden jaren bij om het kloppend te krijgen. Er is zelfs een bijbelvertaling waarin dat officieel gebeurd is. Het is ook algemeen bekend dat dat gebeurd is. Bij de theologen wel, bij de leek helaas niet. Dat is namelijk de beroemde Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die is al meer dan 2000 jaar oud inmiddels. Die vertaling bestond al in de dagen van de Heer Jezus. En in die vertaling zijn de alle geslachtsregisters opgerekt. Dat wil zeggen, de getallen zijn verhoogd. En er zijn namen toegevoegd in de registers, om de registers langer te krijgen. Om het namelijk in overeenstemming te brengen met de Egyptische tijdrekening min of meer, want de Septuaginta werd gemaakt in Egypte. Nou, zo werkt dat. En vandaag aan de dag zegt men, ach, die registers in onze Bijbel zouden best langer kunnen zijn, want in de Septuaginta zijn ze ook langer. En misschien hadden ze toen in de dagen van de Septuaginta nog betere handschriften van het Hebreeuws. En zo kun je nog uren doorkletsen. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk helemaal niks weet en niks met zekerheid kunt zeggen. En dan kun je beter gewoon ophouden en gaan fietsen, nou als het niet regent. Maar ik bedoel, dan heeft het geen zin meer om het te bestuderen. Het is of we houden ons aan de Hebreeuws, gewoon het Hebreeuwse Oude Testament, en dat hier correct vertaald is. En daar hou je dan aan, of je houdt je nergens aan. Maar hè, dat is één van de twee, en niet het halfslachtige van de Staten wel, maar we moeten het anders interpreteren. Want als morgen de geologie, dan wel de geschiedenis of iets dergelijks, weer veranderd is, dan wordt het weer veranderd. Dan gaat men weer de Bijbel aanpassen. En men zegt het ijskoud, men zegt namelijk ook dat we de Bijbel moeten aanpassen aan onze tijd. Wat een onzin. Dan bepaalt onze tijd dus wat waarheid is. Dan zou ik zeggen, dan moet je met de Bijbel helemaal niks doen, dan moet je hem gewoon weggooien. Dat is veel eerlijker namelijk, hè. Nou, goed, dus weer even terug. 1656 jaar van Adam tot de zonvloed. Daar is helemaal geen probleem mee. Dus die kun je, dat is gewoon één blok, staat achter elkaar vermeld. Daar kun je geen enkel probleem mee hebben. De problemen die ontstaan vervolgens zijn, die wil ik wel even noemen, is dat er gezegd wordt in Genesis, ik zoek mijn wild in mijn eigen aantekeningen. Maar ik zal daar mijn hoofd voor doen, want dan weet ik het ook wel. dat er gezegd wordt in Genesis. Even kijken. Ja, de schriftplaats moet ik toch altijd even opzoeken. Dat namelijk de zonvloed was in het 600ste jaar van Noach. Dat is Genesis 7, vers 6. Genesis 7, vers 6. Noach nu was 600 jaar oud als de vloed der water op de aarde was. En dan staat het ook nog een keer in vers 11. Namelijk in het 600 jaar des levens van Noach in de tweede maand enzovoorts. Nou, die 600 jaar maken nog deel uit van die totale 1656 jaar. Maar nu iets anders. Dan ga ik even terug naar Genesis 5. Het laatste vers van Genesis 5. Genesis 5 vers 32, daar staat, Noach was 500 jaar oud en Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Waarbij wij weten achteraf dat Sem inderdaad degene is met het eerstgeboorterecht. Want via Sem komen we terecht bij Abraham die het eerstgeboorterecht kreeg en bij Israël die eerstgeboorterecht heeft. En dus bij Christus die de eerstgeboren is. Hè? Dus het eerstgeboorterecht van Noach ging naar Sem. En Sem wordt hier dus ook eerst genoemd. Maar, dan moet je eens even goed opletten. In het 500ste jaar werden deze zonen geboren, staat er. Wel, het zal duidelijk zijn dat ze niet alle drie in één jaar geboren werden. Of moet een drieling geweest zijn. Maar dat was het niet. Dat zal ik u laten zien. Want dit zou betekenen dat men, dat althans de oudste zoon van Noach in de dagen van de zondvloed 100 jaar oud was. Toch? Ja, in het 500ste jaar wordt hij geboren. En in het 600ste jaar is de zonvloed. Dus dan is hij 100 jaar oud. Maar dan blader ik even verder. Want zo gemakkelijk komen we er niet af. Naar Genesis 11, vers 10. Genesis 11, vers 10. Waar staat, Sem was 100 jaar oud en gewon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En je zal ze de kost moeten geven die nou zeggen, de schrijver van Genesis kan niet rekenen. Want Sem werd geboren in het 500ste jaar van Noach. En in het jaar van de vloed was je dus 100 jaar oud. En als Arfarsat geboren wordt 2 jaar na de vloed, is Sem dus 102 jaar oud. Ja, mooi uitgerekend. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet rekenen konden. Het wil alleen zeggen dat Sem niet de oudste zoon van Noach was. Hè? Je moet niet zeggen, dan klopt het niet. Je moet zeggen, hé, er is iets aan de hand. Wat doe ik verkeerd? Niet, wat staat er verkeerd? Wat doe ik verkeerd? Waar maak ik mijn rekenfout? Dat is het verhaal. Zo hoor je de Bijbel te bestuderen. En laat ik het dan nog eens een keer zeggen, zo heb ik het geleerd. Dat wil zeggen, ik ben ooit begonnen met Bijbelstudie met deze dingen. Klopt het of klopt het niet? En daar heb ik geleerd met de Bijbel om te springen. In de tijdrekening. Ik wil niet zeggen dat ik alles van tijdrekening weet. Maar je leert hoe de Bijbel in elkaar steekt. De Bijbel vertelt je niet de dingen open en bloot dikwijls. De Bijbel die zet je voor de problemen. En die zegt, nou als je een gelovige bent, kom je eruit. Ben je geen gelovige, dan kom je er niet uit. En hoef je het ook niet te weten. En dat is het verhaal. Zijn wij gelovig, dan zeggen we, hey, ik maak een fout. Zijn we ongelovig, dan zeggen we, hey, de Bijbel maakt een fout. Nou, dat is het verhaal. De Bijbel kan niet rekenen, zeggen ze dan. Nou, de Bijbel kan dat wel, maar we moeten de juiste conclusie trekken. In het 500ste jaar van Noach werd dus de oudste zoon van Noach geboren, de eerste. Maar het was niet Sem, want Sem werd 2 jaar later pas geboren. Namelijk dus in het 502e jaar, want dan betekent dat hij in het 602e jaar van Noach, dat wil zeggen 2 jaar na de vloed, dat hij toen 100 jaar oud was en toen werd Arfarsat geboren. Dat is het hele verhaal. Het is echt niet zo moeilijk. Maar je moet alle Bijbelse gegevens betrekken. Niet één vers of zo, maar de dingen combineren en dan kom je tot de conclusie dat Sem niet de oudste was. Wel, dat is niks bijzonders, want daarin worden we bevestigd als we verder Genesis 12 lezen. Nou, Genesis 11 trouwens al. Want we krijgen hetzelfde verhaal nog een keer. Namelijk dat iemand als eerste genoemd wordt, maar hij is niet de oudste. Daar kom ik zo op. Maar we weten toch dat het eerste geboorterecht dikwijls gaat naar de tweede. Nou, dat is hier ook zo. Want voor zover ik weet, ik zet nog wel eens een vraagteken een heel enkele keer bij gelegenheid. Maar voor zover ik weet is Sem dus niet de oudste zoon. En Gam wordt genoemd de kleinste. En zal daarom dus wel de jongste geweest zijn. Want dat zal wel de betekenis zijn. Hè? Logische wijze. En dat betekent dat Jafet de oudste was. Dan was Jafet de eerste, Sem de tweede en Gam was dan de derde. En dan worden ze in een andere volgorde genoemd. En dan zeggen we weer, maar waarom staan ze dan in Genesis, wat was het, 6, 5, laatste vers, in de andere volgorde? Wel, Sem wordt daar het eerst genoemd omdat hij het eerst geboorterecht zou krijgen. Nou, dat is het. En dan kun je altijd nog vragen, waarom wordt dan eerst vervolgens Gam genoemd en dan Jafet en niet andersom? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Want dan krijg ik wel eens een twijfel over de rest van de volgorde. Maar in ieder geval is duidelijk dat Sem niet de oudste was. We hebben het nou over tijdrekening, dus ik hou het daar maar bij. Hè? Dus, in het 502e jaar van Noach werd Sem geboren en zo reken je verder. En dan kom je verder na de vloed, want hier in Genesis 11 vinden we het vervolg dan van Genesis 5. Want dan krijgen we weer, en Sem leefde nadat hij Arfarsat gewonnen had 500 jaar en hij gewon zonen en dochteren. En Arfarsat leefde 35 jaar en hij gewon Sela en Sela leefde zo lang en hij gewon Heber en Heber liggen en zo lang en hij gewon Peleg. En zo gaat het verhaal weer verder. Net als in Genesis 5, er mag niks moeilijks aan zijn. Alleen we moeten even opletten dat we die 2 jaren na de vloed even meetellen. Van de vloed tot de geboorte van Arfarsat is 2 jaar. Nou, en dan tel je dat bij elkaar op. Dan krijg je eerst 2 jaar en daarna 35 en dan 30 en dan 34 en dan, enzovoort. Zo gaat het rijtje door. En dan komen wij terecht bij vers 25, want de tussenliggende getallen, dat is niks, dat kun je zo optellen, dat is makkelijk. Dat is geen probleem en daarom bespreek ik het niet. Dan kom ik in vers 25 en Nahor leefde nadat hij Tera gewonnen had 190 jaar en hij gewon zonen en dochteren. En dan en Tera leefde 70 jaar en hij gewon Abraham Nahor. Ja, hij gewon Abraham Nahor. Ja, nou. Was weer wat anders dan Habakkuk, hè? Dat komt na hem. Ja, dat is wel goed zo. Nou, Tera leefde 70 jaar en gewon Abraham Nahor en Haran. Ja, en dan gaan we naar vers 32. En de dagen van Terach waren 205 jaren. En Terach stierf te Haran. En toen ging Abraham uit Haran. En hij kwam in Canaan. En dan zijn we in vers 4 van hoofdstuk 12. En er staat, en Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En dan is er weer iemand die zegt, en nou kan hij niet rekenen. Want Abraham, of Terach was 70 jaar en gewoon Abraham. En Abraham kwam in Canaan, toen was Abraham 75. En toen bleek Terach al voorbij de 205 jaar te zijn. Nou, dat kan namelijk niet. Heb je dat? Dat kan namelijk niet. Er staat namelijk, Terach leefde 70 jaar. Wel, als Abraham later 75 jaar is, dan tel je dat dus bij elkaar op. En dan zou Terach 145 jaar geweest moeten zijn toen hij stierf. Maar het was er niet, hij was 205. Wat volgt daaruit? Dat we hier gewoon hetzelfde weer hebben als met Sem. We hebben het straks met Sem even moeten oefenen. Het was eenvoudig. Het was een afwijking, maar het was eenvoudig. Het scheelde 2 jaar, maar het was even de conclusie trekken. Hey, Sem wordt wel het eerste genoemd, maar Sem is niet de oudste. En dan zijn we voorbereid, want dan komen we hier bij Abraham, Nahor en Haran. Abraham wordt het eerst genoemd, maar hij is kennelijk niet de oudste. Want als Terach, zijn vader, 205 is, als hij sterft. En als Abraham bij die gelegenheid 75 is, dan betekent het dat Abraham geboren werd toen Terach 130 jaar oud was. Want dat is het verschil. 205 min 75 immers, hè? Dus hij was dus niet 70 bij de geboorte van Abraham, maar hij was 130 bij de geboorte van Abraham. Het is niet in strijd met wat hier staat. Het moet alleen duidelijk zijn dat Abraham in vers 26 als eerste genoemd wordt, omdat hij het eerst geboorterecht erfde. En dat is duidelijk zo. Want de Bijbel is niet eerste plaats tijdrekenkundig. De Bijbel is in de eerste plaats theologisch. Dit is in de eerste plaats van belang wie als eerste geboren wordt. Want van belang is namelijk in de eerste plaats wie het eerstgeboorterecht krijgt. Dat is veel belangrijker. En ze worden dus vermeld, de kinderen, niet in volgorde van geboorte, maar in volgorde van geboorterecht. Althans de eerste. En daar gaat het maar om. Nou, later wordt het nog moeilijker, want dan hebben we David, die is de 8e. Van 8 broers, hij is de 8e. En die erft het eerst geboorterecht. Want het geslachtsregister gaat via Izzy, Jesse dus, gaat het over naar David. En dan worden de 7 oudere broers worden gepasseerd, gaat naar de 8e. Ja, dat is ook typologisch, maar goed. Maar het was dus maar even zo. Dat is hier ook zo. Dus een oefening, hè. Zodat niet 70 jaar rekenen tussen Terach en de geboorte van Abraham, maar 130 jaar zit ertussen. Dat scheelt wel 60 jaar. Of zou je gedacht, zou je met 60 gulden kunnen doen, hè? Nou goed, daar zouden we het niet over hebben. Nou, dat is één, dus, dat is weer één van de problemen uit de tijdrekenkunde. En als we dit hebben opgelost, dan tellen we alles bij elkaar op. En dan moeten we nog even verder, want normaal gesproken rekenen we namelijk niet tot de geboorte van Abraham, maar tot het moment dat God het verbond sluit met Abraham, als hij namelijk 75 jaar is. En dan komt er uit de hele rekensom dat er vanaf de vloed, let op dat ik niet de persoon opschrijf, hè? Vanaf de vloed tot aan het verbond met Abraham, is dan 427 jaren. En dan ga ik er, terwijl ik het opschrijf, maak ik even gebruik van de gelegenheid. Want u moet wel begrijpen dat als iemand 30 jaar oud is en hij krijgt een zoon, dan reken je dus 30 jaren, maar je rekent altijd te weinig. Want als iemand 30 jaar is, dan is hij alleen exact 30 jaren op zijn verjaardag. Nou, strikt genomen al een dag te veel, zit je dan. En daarna telt het steeds verder op. Want een dag voor zijn verjaardag kan hij dan 30 jaar zijn. Maar als je per jaar op jaren wil afronden, zou je eigenlijk 31 jaar moeten rekenen. En dat is het probleem. Zodat dit soort optellingen, die komen altijd te krap uit. Behalve als het allemaal precies op de verjaardag zat. En als je dan een optelling hebt van 365 getallen, zit je sowieso dan toch nog een heel jaar mis. Zelfs als het op de verjaardagen was.
Zie je hoe moeilijk het is? Zodat je dus nooit met absolute zekerheid kunt zeggen, zo was het. Je kunt niet met absolute zekerheid op deze manier terugrekenend een jaartal bepalen. Later, en dat is het bijzondere, later komen we in de profetieën terecht. En dan blijkt het anders te zijn. Dan blijken de jaren als periode gerekend te worden. Er worden niet meer leeftijden bij elkaar opgeteld, waar dus altijd een afwijking zit. Maar daar worden jaren bij elkaar opgeteld en daar zit geen afwijking in. En het is nog sterker, daarbij wordt ons zelfs precies verteld hoe lang zo'n jaar gedacht wordt. Zodat we zelfs tot op de dag nauwkeurig zouden kunnen werken. Profetisch. Zodat je maar ziet dat de Bijbelse profetieën nauwkeuriger zijn wat de chronologie betreft dan de Bijbelse geschiedenis. Dat is wat om over na te denken. Nou, dan gaan we naar het volgende probleem. Dat is echt een probleem, want dat vereist steeds meer rekenwerk. Dat is namelijk de volgende periode die ik wil uitrekenen. Dat is namelijk die van het verbond. Verbond met Abraham dus. Tot aan de Exodus. Tot aan namelijk de uittocht uit Egypte. Ik ben altijd blij dat we er een vreemd woord voor hebben, want dan hoef ik niet zo lang te schrijven. Gewoon Exodus. Hè? Dat is korter dan uittocht uit Egypte. Nou. Wat gedaan wordt in dit geval. En dat zijn twee verschillende dingen. De ene is, men rekent de periode als geheel. Men zoekt zo groot mogelijk getallen op in de Bijbel waarin deze periode overlapt wordt. Of men rekent zoveel mogelijk uit volgens de kleine periode. Namelijk, die werd zo oud en gewoon die en die werd zo oud en gewoon die. Het moet duidelijk zijn dat die beide manieren van rekenen met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Hè? En zodat we altijd controle hebben, als het een klopt, moet het ander ook kloppen. Het een corrigeert het ander. Nou goed, dan gaan we dan, want dan doe ik de lange weg even. Dan gaan we namelijk van Genesis 21 vers 5. Waar staat? Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. Dan ga ik het even opschrijven hiernaast. Van Abraham tot Isaac. Reken ik even. En dan moet ik even nauwkeurig. Ik schrijf het niet nauwkeurig hierop, maar ik zeg het wel nauwkeurig. Ik reken niet vanaf de geboorte van Abraham, maar ik reken nu uiteraard vanaf het verbond met Abraham. Wel, Abraham was 100 bij de geboorte van Isaac, maar schrijf niet 100 jaar op. Want ik schrijf maar 25 jaar op. Want ik reken vanaf het verbond. Wel, Abraham was 75 bij het verbond en dat betekent dat 25 jaar later Isaac geboren werd. We hebben 25 jaar. En dan gaan we naar, laat ik het even noemen dan. Ja, ik zal wel moeten. Dan moet ik eigenlijk noemen, maar ik kan het niet helemaal bewijzen nu, maar we zullen het achteraf zien. Moet ik naar hetzelfde hoofdstuk, waar vervolgens staat in vers 8, en het kind werd groot. En het werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Waarna volgt het verhaal van de uitdrijving van Ismaël. Dus hier wordt melding gemaakt van de spening van Isaac en de uitdrijving van Israël. En ik geloof dat 5 jaar duurde. Ik zal dat straks laten zien. Want je kunt namelijk niet tot een andere conclusie komen. Dus van Isaac tot aan... Ismaël, gemakshalve. De uitdrijving van Ismaël bedoel ik dus nu, schrijf het vooral goed op. Hè. Dus van de geboorte van Isaac tot de uitdrijving van Ismaël is, ik geloof 5 jaar, daar kom ik daar straks op terug. En dan gaan we verder, want dan staat er vervolgens in Genesis 25... gerekend daarvan. Dus het was 60 jaar van de geboorte van Isaac tot aan de geboorte van Jacob. Maar ik heb er al 5 jaar van gerekend, dus ik mag er nog maar 55 rekenen nu. Dit nou samen is dan de 60 jaar. En dan gaan we weer verder. Hè? Ja, ik doe het rustig aan, rustig, zodat u tijd hebt om het even op je in te laten werken. En dan gaan we verder naar Genesis 47... Genesis 47, vers 9, waar Jacob met zijn hele familie in Egypte kwam. Wel, die gingen niet uit nog, zover zijn we niet, wij gingen hier nu naartoe. En ik veronderstel maar dat u de geschiedenis ongeveer kent. Daar staat er, en Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren, mijn vreemdelingenschappen, zijn 130 jaar. Weinig en kwaad waren ze. Dat is een beetje een cynisch man, maar goed. Hoe oud bent u? Wel, de jaren, de dagen, mijn vreemdelingschappen zijn 130. Het is niet veel en ze waren ook niet best. Nou goed, 130 jaar dus. Van Jacob tot aan Egypte. Dan hoop ik maar dat het uitkomt. Is 130. Meer weten we even niet, dus ik tel het vast even op. En dan kom ik aan 2. Juist. Hij komt uit, gelukkig. Dan kom ik aan 215 jaren vanaf het verbond met Abraham totdat Jacob naar Egypte ging. En daar houdt de telling op, want de telling via de geslachtsrekening, die houdt nu op. We vinden voortaan bij de geslachtsrekeningen geen jaren meer vermeld in de Bijbel. Dus zover kan ik gaan en dan houdt het op. Want we weten niet hoe oud Jacob was bij de geboorte van een zijn der zonen. We weten niet hoe oud die zonen waren bij de geboorte van hun zonen. Dat komt niet meer voor. Dus nou moeten we op andere wijze verder rekenen. En de vraag is nu, dat is het volgende punt. Hoe lang was het van dat Jacob naar Egypte ging met zijn hele familie tot aan de uittocht? En dan neem ik de omweg. Ik neem namelijk eerst de gemakkelijkste tekst die daarover spreekt. En dat is uit Galaten 3. Dat is de makkelijkste tekst. Eenvoudigste, kan niet misverstaan worden, kun je niet aan draaien, dat doet ook nooit iemand. Heel gek is dat hoor. Dan doet men net of het er niks mee te maken heeft namelijk. Dan ben je er ook af, hè. Als je gewoon met elkaar afspreekt geen vragen te stellen, dan kom je overal uit, hè. Dat is makkelijk, hè. Nou, in Galaten 3. Ja, ik moet het dus even opzoeken, ja, inderdaad. Galaten 3, daar staat namelijk in vers 17. En dit zeg ik. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Kortom, er was eerst het verbond der belofte met Abraham. En daar hebben we het over. We zijn aan het rekenen vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht uit Egypte en dus de komst van de wet. Nou, er zat 2,5 dan. Tussen de uittocht uit Egypte en de komst van de wet, maar op jaren is dat gewoon hetzelfde jaar. Hè? Dat maakt dus niks uit. Dus we rekenen aan verbond met Abraham tot aan het verbond met Mozes, namelijk de wet. Dat blijkt te zijn 430 jaar. Dat is makkelijk. Want dan lossen we het zaak even op. Het totaal moet zijn 430. Wel, van Abraham totdat men naar Egypte ging was 215. Het totaal moet zijn 430 en dat betekent dat vanaf dat men naar Egypte ging tot aan de uittocht is dan eveneens 215 jaren. Dus hoe lang is Israël in Egypte geweest? 215 jaren. Is geen probleem over. En ik moet zeggen, ik heb dat getal voor het eerst gezien in de boeken van Jehovah's getuigen. Die deden nogal wat een tijdrekening. Ja, dat zit ook vol met fouten, maar dat heb ik al gezegd. Ik heb ze alles neergegeven, maar nu maak ik het weer goed. Want dit klopt. 215 jaar zijn ze in Egypte geweest. Waarna overblijft de wat moeilijke teksten uit Exodus 12. Wel, ik kan er niet te uitgebreid op ingaan, maar ik wil wel zeggen wat ik ervan vind. Exodus 12, daar waren we trouwens al een paar keer, hè. Exodus 12, vers 40, waar staat: de tijd der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben is 430 jaar. En dan kun je natuurlijk zeggen, wel, dat kan niet, want het was maar de helft, het was maar 215. Dus men kan weer niet rekenen. Maar je kunt ook zeggen, wat eigen, ja, voordat je erop komt hoor, maar praat me er niet van, maar voordat je er hierop komt, hè, je kunt namelijk ook zeggen, hé, hey, waarom worden de jaren in Egypte dubbel geteld? Want dat is wat er gebeurt. Men was 215 jaar Egypte, maar er wordt 430 gerekend. En kom er nou niet aan van, met die verhalen die ik allemaal wel ken, van ja, maar de, in andere grondteksten staat iets anders, en in de Samaritaanse Pentateuch, en dat weet ik, allemaal, echt waar. Maar daar heb ik niks mee te maken, omdat die dingen namelijk niet kloppen en niet betrouwbaar zijn. Dat weet iedereen, alleen soms wil men ze gebruiken voor eigen doeleinden. Er zijn er natuurlijk geweest die gedacht hebben, het is een fout in dit vers, we zullen het kloppend maken. En hebben ervan gemaakt, de tijd die de kinderen Israëls in Egypte en Canaan gewoond hebben, zijn 430 jaar. In sommige manuscripten staat dat ook, ja. Maar die hebben het ongetwijfeld kloppend gemaakt, daar heb ik geen enkel probleem over. Ik geloof namelijk dat hier in de jaren in Egypte dubbel geteld worden. Bovendien heb ik een leuk bewijs daarvoor. Want we gaan nog weer verder. Er staat namelijk in vers 41 weer iets over 430 jaar. Want daar staat, en het geschiedde ten einde van 430 jaren. Niet van de 430 jaren, maar gewoon van 430 jaren. Zo is het even op dezelfde dag geschied dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. En de zaak is dat er niet staat 430 jaar, 430, maar er staat 30 en 400. En dat is van belang. 30 en 400, niet 430, 430 is normaal, maar er staat 30 en 400. Want er zijn twee redeneringen. De ene is, de jaren in Egypte worden dubbel geteld. De andere is, dat deze 430 jaar hier in vers 41 dezelfde zijn als uit Galaten 3, waar 430 jaar gerekend worden niet vanaf dat men in Egypte kwam, maar vanaf het verbond met Abraham. Want dat is wat Paulus aanhaalt in Galaten 3. Paulus rekent kennelijk, als kenner van de schrift, hier Genesis of Exodus 12 vers 41, niet vanaf dat men in Egypte ging, maar vanaf het verbond met Abraham. Het zijn die 430 jaren. En dat blijken dan inderdaad niet 430, maar 30 en 400 jaren te zijn. Want we hebben namelijk eerst 30, namelijk vanaf het verbond met Abraham tot aan de spening van Isaac en de uitdrijving van Ismaël. Dat is 30. Waarna, omdat het hele verhaal 430 is, krijgen we dus nog een periode van 400 jaren. Eerst 30 en daarna 400 jaren. Maar die 400 jaren zijn dan gerekend vanaf de spening van Isaac. Vanaf namelijk het zelfstandig worden van het zaad van Abraham. Nou, en dan ga ik terug naar Genesis. Ik meen Genesis 15. Ja. Waar staat in vers 13? Genesis 15, vers 13. Daar staat: toen zeide hij tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad, niet u, maar uw zaad, dat begint dus bij Isaac. Weet voorzeker dat uw zaad, Paulus zou waarschijnlijk ook nog zeggen, denk erom, er staat enkelvoud, dus het is Ismaël niet. He? Maar goed, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en ze zullen hen dienen, en ze zullen hen verdrukken, 400 jaren. En als je daar nou gewoon Hebreeën 11... Ja, Hebreeën 11 ernaast legt, dan zul je zien dat niet alleen het zaad van Abraham, maar ook Abraham zelf al vreemdeling en bijwoner was in het land wat de Heer hem beloofd had en heeft gewoond in tenten en heeft getuigd dat hij een vaderland zocht enzovoorts. Kortom, men was vreemdeling niet alleen in Egypte, maar ook in Canaan van tevoren. Abraham was vreemdeling, Isaac was vreemdeling, Jacob was vreemdeling. Het wordt van hun alle drie gezegd ook in Hebreeën 11. Waar staat niet, want die er staat in het meervoud, want die zulke dingen zeggen, betonen meervoud klaarlijk dat zij meervoud een vaderland zoeken. Niet alleen Abraham was vreemdeling en bijwoner, maar Isaac en Jacob was dat ook. Dus ze hebben als vreemdelingen verkeerd, in het land dat het hunne niet is. Er staat niet in het land, er staat in land dat het hunne niet is. Een kun je ook rustig doorstrepen, want dat is een woord dat niet bestaat in de grondtekst. In land dat het hunne niet is. En dat is dus zowel Canaan als Egypte. En dan staat er, en zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Wel, dat was niet alleen in Egypte. Lees de geschiedenis van Isaac, maar dat is de geschiedenis van verdrukking. De man werd constant vervolgd. Ze zaten hem altijd dwars. Dan groef hij weer een put en dan kwam weer een ander en zei, nee, dit is mijn put. En dan ging Isaac weer weg, weet je wel, zo'n ongewist verhaal. Hij was een vreemdeling en hij werd verdrukt. Eerst in Kanaan en later werd het zaad van Abraham verdrukt in Egypte. 400 jaren en dat klopt dus precies, het is 30 jaar en 400 jaar. Dan ga ik weer verder en dan staat er toch, ik zal het volk ook rechten. En dan vers 16, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Ja, vierde geslacht wel, die geslachten werden zo oud niet. In die dagen. Maar het klopt precies, want Jacob ging naar Egypte. En dat is het eerste geslacht. En het tweede geslacht is dan Levi. Het derde geslacht is Jochebed. Om maar eens een lijn te nemen. En het vierde geslacht is dan Mozes. Dat is de lijn. Jacob, Levi, Jochebed. Want vanaf staat ze zijn dochter van Levi. En dan Mozes. Dat is Mozes de vierde generatie. En Mozes trok uit. Wat ik maar zeggen wil, is dat het dus nergens staat in de Bijbel dat Israël 40 jaar in Egypte geweest is. Of 400 jaar in Egypte geweest is. Dat is niet zo, dat wordt wel algemeen geleerd, maar het is niet zo. 430 jaar is nog veel langer, want, en bovendien in strijd met Galaten 3. Dus het kan ook niet zo zijn, waarna dus overblijft dat men was 400 jaar vreemdeling sinds de speling van Isaac. Vandaar dat die 5 jaar hier ontstaan, hè. Je rekent gewoon 400 jaar terug vanaf de 430. En dan kom je dus op dat tijdstip uit. Isaac werd hem dus gespeend toen hij 5 jaar oud was. En zo hebben we een keurige verdeling waaruit dan overblijft dat volgens vers 40 van Exodus 12 de jaren in Egypte bij gelegenheid dubbel geteld worden. Waarna meteen het volgende vers niet de dubbele maar de enkele telling weer hanteert. En dat is ook de reden waarom in vers 40 en in vers 41 430 jaar genoemd worden. Het is niet een herhaling zoals sommigen denken, want zo is de Bijbel niet hoor. Integendeel, het eerste is het dubbele cijfer, waarna vervolgens het enkele cijfer genoemd wordt. En dat is niks bijzonders, want we vinden later, ook in de Bijbelse tijdrekening terug, en misschien kom ik er nog eens op, dat nog meer dingen in Egypte dubbel geteld worden. Niet alleen deze jaren, maar nog een paar andere dingen ook. Dus dat is een sleutel weer. En daardoor heb ik bepaalde profetieën leren verstaan. Omdat bleek dat in de profetieën ook dingen dubbel geteld werden. Het ging over Egypte. Hey, dan zijn het dubbele cijfers. Want dat blijkt uit Exodus 12. Dus je moet de cijfers eerst door twee delen voordat je de juiste cijfers hebt. Nou, dat is het verhaal. Want nogmaals, de Bijbel geeft niet primair jaartallen. De Bijbel geeft primair de gebeurtenissen. De belangrijkheid van de gebeurtenissen ook in die volgorde van belangrijkheid dikwijls. En chronologie is een bijkomstigheid, maar niettemin maakt het deel uit van het woord van God. En soms kost het wat moeite om de dingen terug te vinden. Maar ik blijf erbij dat de bestudering van deze chronologie een goede methode is om de Bijbel te leren verstaan. Om te leren de schrift serieus te nemen en om je om te springen. En om de dingen met elkaar te vergelijken. Als je één getal weet, weet je het andere nog niet. Dan moet je erg goed mee oppassen. Nou goed, we komen dus op een periode van 430 jaar. Vanaf verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Dat zijn puur de Bijbelse gegevens. En eerlijk gezegd, dit gedeelte wordt door sommigen inderdaad nog wel opgelost. Ik heb wel boeken waar het compleet zo in staat. Daarna wordt het nog ingewikkelder, want ik zal iets wat vertellen. Afgelopen dinsdag moest mijn vriend en collega en broeder Ben Groot-Enzerink inleiding geven op het boek Richteren hier ter plekke. En toen belde hij mij maandag op en hij zegt, maar ik zit nog met een probleem, want er staan zoveel jaren genoemd in het boek Richteren. En het is niet dicht, want ik weet niet hoe lang het totaal duurt. En toen heb ik hem gezegd, ja, dat spijt me nou erg voor je, maar dat is het grote gat, het erkende gat in de Bijbelse tijdrekening. Men weet het namelijk niet hoe de aansluiting daar is vanaf de intocht in Kanaan tot aan het begin van het koningshuis, tot aan Saul, het begin van het koninkrijk. Daar zitten minstens 2 gaten in die wij niet weten en dat heb ik in alle ernst heel serieus tegen hem gezegd. En anderen weten dat wel, want ik loop dat al jaren te roepen, dat ik daar het aardige lief van weet. Maar van de week was ik dus bezig, inderdaad, van de week was ik bezig met die tekst die ik vorige Bijbelstudiedag, hier heb aangehaald. Toen vroeg iemand namelijk, hoe zit het met die 300 jaar van Hesbon, uit de geschiedenis van Jefta. Ik weet ook nog wie het vroeg. En toen heb ik gezegd, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. En bij die gelegenheid heb ik gezegd, nou, laten we daar de volgende dag dan de Bijbelstudie houden over Bijbelse chronologie. En laat nou precies die tekst de oplossing geven van het grote vraagstuk. Namelijk, hoe de aansluiting tot stand komt via de, van de intocht in Canaan tot het begin van het koninkrijk. Maar dat bespreek ik vanmiddag weer. En daarna hebben we de grootste problemen gehad. Want daarna hebben we alleen nog eigenlijk maar één probleem. Namelijk de geboorte en het overlijden van de Heer Jezus. Omdat dat dan de sleuteldata zijn voor de rest van de geschiedenis. En dus ook van de profetie. Dus als u denkt van nou als het zo doorgaat hoeft het voor mij niet meer. Nou zo gaat het niet door. Ik vertel u alleen nog de richteren en dan kom ik terecht bij Saul. En van daaraf is het een fluitje van een cent zeg ik dan maar.